Goedemiddag luisteraars. U bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Om 5:00 hopen we met de middagdienst te beginnen. En dan volgen hier nog enkele mededelingen en de liturgie. De voorganger deze middag is dominee J. Breeman uit Zwijndrecht. En organist is vanmiddag Herman Keizer. Nou, welkom en mededelingen. Zingen we uit... op toonhoogte 355, versen 1 en 4. Dat is het lied Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen overal vandaan. Dan volgen stilgebed en foto mijn groet. En daarna zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 102, vers 1 en 10. Uit de nieuwe berijming Psalm 102, vers 1 en 10. Daarna volgt gebed. En daarna zijn de schriftlezingen. Dat zijn er twee vanmiddag. De eerste is Marcus 10. Vers 32 tot 45. Dat is Marcus 10. Vers 32 tot 45. De tweede schriftlezing is uit het Oude Testament. Daniël 7. Versen 13 en 14. Dus uit het Oude Testament. Daniël 7. Versen 13 en 14. Daarna is het lied met de kinderen. En dat is op toonhoogte 431. Jezus, ik wil u bedanken voor wat u voor mij hebt gedaan. Toonhoogte 431. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool en volgen de collecte. En daarna is de verkondiging uit Marcus 10 vers 45. Marcus 10 vers 45 is tekst van de verkondiging en het thema is gekomen om geofferd te worden. Na de prediking zingen we uit gezang 177 vers 1, 4, 5 en 6. Dus gezang 177, 1, 4, 5 en 6. Daarna volgen dankzegging en voorbeden. Dan zingen we Psalm 17, vers 2 en 3 uit de nieuwe berijming. Psalm 17, vers 2 en 3. Dan is de geloofsbelijdenis. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit gezang 182, vers 1, 4 en 6. Na de geloofsbelijdenis gezang 182, vers 1, 4 en 6. Tot slot gevolgd door de zegen. Tot zover. Ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, mensen die met ons mee verbonden zijn via het internet. Van harte welkom in deze dienst. Op deze stralende zondagmiddag gaat dominee Breeman ons voor. Hij zal zijn licht laten schijnen over de twee mooie tekstgedeeltes. Er zijn verder geen mededelingen namens de kerkenraad. We willen deze dienst aanvangen met het zingen van lied 355 vers 1 en 4 uit Op Toonhoogte. De kerkenraad wens u een gezegende dienst.
Wil ons op deze dienst voorbereiden, gemeente. Het is een ontmoeting met de levende God. Met de levende en opgestane verlosser, onze Heer Jezus Christus. En laten we een moment stil zijn. En dan mogen we ook luisteren naar de begroeting. Waarmee de Heere God ons begroet. En we willen ook onze afhankelijkheid beleiden. Een moment van stilte. En ook in en vanuit de stilte komt u de lofzang toe, u die immers stroomt op de lofzangen van uw volk. En we mogen het uitspreken en belijden dat onze hulp en verwachting van u is, van uw Vader, u die ons zondige mensen roept tot uw heil. En van u, Heer Jezus Christus, Zoon van God, Zoon des mensen, u die ons wast en vrijkoopt met en door uw bloed. En van u, Heilige Geest van God, u die ons opnieuw geboren doet worden en ons uit Jezus Christus doet leven. Geliefde gemeente, ook alle gasten in ons midden, genade, warmhartigheid, vrede, zij u van hem die is, die was en die spoedig komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheden. Amen. Een paar versen zingen uit Psalm 102, nieuw berijmd. Het het eerste vers en ook het tiende vers. Heer, hoor mijn gebed. Laat blijken dat mijn klachten u bereiken. En vers 10. Ja, de Heer komt ter bevrijding. Opdat Sion blijde tijding van zijn grote daden meldt. Fijn om bij elkaar te zijn. Nou ja, het is natuurlijk buiten prachtig weer. Ik zat er even op het bankje net en de mensen vroegen aan me, gaan we een openluchtdienst houden? Nou, ik ben daar best voor. Dus ik weet niet, het kan alsnog natuurlijk. Misschien een beetje lastig, logistiek gezien en met het geluid. Maar het is wel een idee. Tweede Pinksterdag. We mogen in Zwijndrecht al een aantal jaren openluchtdiensten houden op het kerkpleintje. En dan zetten we een paar speakers neer en dan mag de buurt meegenieten, echt meegenieten. Dat is toch nog een bijzonder middel. We zijn nu hier bij elkaar en laten we samen Gods aangezicht zoeken. Heer onze God, wat is het geweldig heerlijk dat het buiten zo lekker weer is. Dat de zon schijnt en dat we zomaar het lentegevoel krijgen. En ja, het vrolijkt ons hart op. We zongen een psalm waarin de tonen nog weer wat anders lagen. Dat kan ook, hè, dat van buiten de zon schijnt en dat we dan juist van binnen, dat het extra, extra benepen is. Dat we juist in het licht van de zon soms ons extra ongelukkig kunnen weten. Als er heel veel zorgen zijn, als we misschien ook tobben met zonden die niet meer in ons leven thuis horen. En we zouden er zo graag van verlost zijn en we geloven ook in die verlossing, maar we worstelen. We danken u dat we als uw kinderen, als uw verloste kinderen mogen uitzien naar het moment en naar de eeuwigheid waarin we dat alles achter de rug hebben. En mogen wandelen in uw stralende licht. En dat u ons uitnodigt om ook nu al in dat licht te wandelen. Daar hebben we van gezongen. U laat uw licht schijnen, het licht van de zon, maar nog veel meer het licht van uw genade. En we bidden u dat we door het wonder van uw Heilige Geest onze harten afgestemd mogen zijn op de boodschap. En vooral op degene over wie het gaat in de boodschap, onze Heer Jezus Christus. Heere, zegen ons zo. Geef dat we hier niet zomaar in de kerk zitten van nou ja, wat komt er nu weer over ons heen. Maar dat we ons vol verwachting mogen uitstrekken naar u. En dan worden we niet teleurgesteld. Waar verlangen is naar u, dan komt dat verlangen al bij u vandaan. En u vervult dat verlangen met uw tegenwoordigheid, met uw aanwezigheid. Met het besef van uw genade, met het besef van wie u bent in onze Heer Jezus Christus. Als de grote verlosser, als degene die ons bevrijdt. En wij bidden u, laten we als bevrijde mensen in uw vrijheid mogen staan, zodat we van harte leren dienen. U zelf bent gekomen, Heere Jezus, zo hebt u het gezegd, en zo is het ook, om niet door ons gediend te worden, maar om te dienen. En in uw spoor geldt dat ook, dat wij leren niet om gediend te worden, maar om te dienen. En ook ons eigen leven in navolging van u mogen offeren als een levend dankoffer aan u en onze naasten. Heere, zeg in heel de gemeente, wilt u ook zijn bij de verkiezing voor ambtsdragers, wilt u ook broeders geven die ook de vrijmoedigheid van u krijgen om het aan te nemen, die er een weg en ruimte voor zien, daar bidden we u om in Jezus' naam. Wees u met ons als we uw woord open doen. Heere, geef dat ons hart geopend mag zijn voor uw woord en uw woord open is voor onze harten, zodat we u zelf ontmoeten en de kracht van uw genade mogen ervaren. Dat bidden we u in Jezus' naam. Glorie voor zijn naam en voor uw naam, Vader, en voor uw naam, Heilige Geest van God. Amen. Nou, de vorige keer dat ik hier was, dat is niet zo heel lang geleden, 14 dagen geleden, waren we in Marcus 9, nou, nu Marcus 10... Leiders evangelie. En soms denk je, wat zijn die discipelen toch traag om te leren, om te veranderen. Maar ja, dan zie je soms jezelf ook weer. En denk je, nou ja, is het met mij nou wel zoveel beter. In Marcus 9 heeft Jezus voor de tweede keer aangekondigd, hè, dat hij zal lijden en sterven in Jeruzalem. En de discipelen zijn maar bezig met wie van ons is nou wel niet de belangrijkste. En nu komt er een nieuwe aankondiging en ook nu weer zijn ze daarmee bezig. We lezen het vanaf vers 32 tot 45. En zij waren onderweg, Jezus met zijn discipelen en ook wel een aantal andere mensen, de schare die meegaat, naar Jeruzalem. En Jezus ging hen voor. Dat is heel bijzonder. Hè? Als Jezus weet dat hij daar gaat lijden en sterven. Je zou zeggen, dan hou je in. Als je zoiets te wachten staat. En dan staat Jezus ging hen voor. Hij gaat toch met vreugde die weg om ons, wat een verlosser. En terwijl zij hem volgden, waren ze bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, we gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Je merkt vergeleken bij die vorige aankondiging die in Marcus 9 staat, dat Jezus steeds meer in detail treedt. Stukje bij beetje zegt wat er allemaal niet gaat gebeuren. Ze zullen hem bespuwen en geeselen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En dan weer dat onderwerp van wie is nou de belangrijkste. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar Jezus toe en zeiden, meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen, wat wilt u dat ik voor u doe? En zij zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En zij, Jacobus en Johannes, zeiden tegen hem, dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen, de drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de 10 anderen dit hoorden, en wat Jacobus en Johannes daar zo gevraagd hadden, begonnen ze het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken heerschappij over hen, over de mensen voeren. En dat hun grote gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil zijn, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want, dan komen we bij onze tekst, want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn ziel te geven als losprijs voor velen. De Zoon des mensen, dat klinkt een paar keer in dit hoofdstuk, en in Daniël 7 vinden we eigenlijk een omschrijving van die Zoon des mensen, als Daniël in een nachtgezicht eigenlijk de Zoon des mensen te zien krijgt die tot God nadert. En dan zul je merken, dan gaat het over deze Zoon des mensen, over Jezus. We lezen die versen erbij, Daniël 7, vers 13 en 14. En dan zingen we het lied, Jezus, ik wil u bedanken voor wat u mij hebt gedaan. En dan gaan de kinderen naar de zondagschool, of zondagclub. Ik keek toe, en dat is Daniël, in de nachtvisioenen. En let op, dat is eigenlijk steeds waar Jezus op teruggrijpt als hij zegt, ik ben de Zoon des mensen. En zie, hij kwam met de wolken van de hemel. Daar komt hij ook op terug, hè. Er kwam iemand met de wolken van de hemel als een mensenzoon. En hij, deze mensenzoon, kwam tot de oude van dagen. En daarom denken mensen wel eens dat, stellen ze God voor als een soort oude man op een troon. Dat komt hier vandaan, maar dat is hier, zeg maar, natuurlijk niet letterlijk de betekenis. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij, die heerschappij van de mensenzoon, is een eeuwige heerschappij, die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Goed, we gaan samen zingen. Dat is mooi als je zo in twee zinnen het hele evangelie en het antwoord erop mag uitzingen. Hè? Jezus, ik dank u. U gaf uzelf voor mij. Jezus, ik dank u. En nu geef ik mijzelf aan u. Weet wel wat je zingt. Ja, dat klinkt als een dreigement. Dat is natuurlijk het mooiste wat je kunt doen. Hè? Je helemaal aan de Heer Jezus overgeven. Want er is niemand als Hij. Er is niemand die ons meer lief heeft dan Jezus. We willen straks als antwoord op de verkondiging uit het liedboek Gezang 177 zingen over het betrachten van het lijden van Jezus. Leer mij dat uw lijden recht betrachten. 4 coupletten. Gekomen om geofferd te worden. Of zo kun je het ook wel zeggen. Jezus gekomen om te dienen als los geld. Markus 10 vers 45. En daar loopt deze pericoop op uit. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Het doel van ons leven, gemeente. Wat is nou eigenlijk het doel van mijn leven? Hebben jullie er wel eens over nagedacht? Nou, dat klinkt een beetje badinerend haast, hè? Vast wel. Het doel van je leven. Zijn we bedoeld om te sterven? Nee, we zijn bedoeld om te leven. En weet je, dat is het bijzondere voorrecht van een christen, van een kind van God. Je mag op die vraag, wat is nou het doel, wat is nou de bestemming van mijn leven, een fantastisch antwoord vinden en geven. Het doel van mijn leven, let op, is niet minder dan de eer en de glorie van God. Of je kunt het ook zo zeggen, dan klinkt het misschien een beetje dichterbij. Het doel van mijn leven is eindeloos genieten van God. God die zo groot en zo heerlijk is dat de majesteit van de mooiste natuurpanorama's daarbij in het niet vallen. Eindeloos genieten van God. Helemaal opgaan in God en zijn eindeloze glorie en vreugde. Dus mocht je nog niet op dat spoor zitten, keer je om en ga voor dit doel. Nou, voor Jezus is het van meet af aan volkomen duidelijk, hè, wat het doel van zijn leven hier op aarde is. Onze verlosser is daar zelf volkomen helder over. Het doel van mijn leven, zegt Jezus, is niet leven, maar sterven. Gekomen om te sterven, om te dienen als losprijs voor velen, tot eer van God en voor de redding van zondige mensen. Gekomen om te dienen als losprijs. En als je dan goed in de tekst kijkt, dan zeg je, daar zit iets vrijwilligs in. Jezus werd niet geboren, maar hij is gekomen, bewust. Een vrijwillig offer. En het is ook een heel nederig offer. En je zou verwachten dat hij gekomen is om gediend te worden, want hij is van hele hoge kom af. En hij komt om te dienen. Nou, hier in Markus 10, vers 45, dus al voor de derde keer alweer die aankondiging van Jezus lijden en sterven, steeds met details, als je ze naast elkaar legt, die lijdensaankondigingen. En bovendien is Jezus hier dus volstrekt helder over het waarom van zijn lijden en sterven. Laten we dat vers nogmaals een keer laten klinken. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel, zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Jezus Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om gedood te worden. Nou, dat is dan meteen, als we het eens aan je vragen, wat is nou het verschil tussen het christelijk geloof en alle andere godsdiensten. Wat is nou het verschil tussen Jezus en alle andere vertegenwoordigers van grote godsdiensten? Nou, bij al die andere godsdiensten is het doel van de leiders dat ze leven en tot voorbeeld zijn voor anderen. Maar Jezus' doel is sterven en een offer zijn. Wat een ongelooflijk heerlijk nieuws is dat. Kijk eens wie Jezus is, hoe hij zich aan ons voorstelt. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen. Dat woordje gekomen staat er echt in de grondtaal in het Grieks. Elten, gekomen. Apart, hè, staat niet, want de Zoon des Mensen is niet geboren. Nee, er staat, de Zoon des Mensen is niet gekomen. En dat moet je eigenlijk op je laten inwerken. Het betekent dat Jezus er al was, voordat hij geboren werd. Hij, de Zoon des Mensen. Daniel heeft hem al mogen zien in zo'n nachtvisioen. De Zoon des Mensen, gelijk aan God, die nadert voor de troon van de Almachtige. Wie is hij wel niet? Als je daarover nadenkt, gelovig over nadenkt, dan kan het niet anders, dan ga je door je knieën en dan ga je voor hem buigen. Maar Jezus zegt dus, terwijl hij van zo hoge kom af is, dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En dan vraag je misschien af, waarom zegt Jezus dat zo? Nou, hij zou het andersom verwachten, dat hij gekomen zou zijn om gediend te worden. De Zoon des Mensen, de Zoon van God, die in de heerlijkheid bij zijn Vader door alle engelen gediend wordt en geprezen wordt en geëerd wordt. Je zou verwachten, als deze Zoon des Mensen, deze Zoon van God naar beneden komt, naar onze wereld komt, dat hij komt om gediend te worden door de mensen. Maar zegt Jezus, daarvoor ben ik dus niet gekomen. Waarvoor dan wel? Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor velen. Losprijs, losgeld. Het staat er letterlijk in het Grieks, het woordje luteron, losgeld. Nou, waar kennen wij dat van, losgeld? Want dan krijgen we daarmee te maken. Bij een gijzeling, hè, als er een gijzelingsactie is en mensen gegijzeld zijn. Nou ja, dan mag je nog dankbaar zijn als het dan met een bepaald geldbedrag nog een goede afloop heeft. Hè, en dat mensen ja, tegen miljoenen vaak worden omgeruild. Maar goed, dat gebeurt. Hè. We hebben daarmee te maken in onze tijd. Soms terroristische acties, soms ontvoeringszaken om geld. We horen ervan, meer dan ons lief is. Maar het is toch gelukkig nog niet gewoon. Maar dat woordje losgeld, zoals Jezus dat gebruikt, dat was in die tijd heel gewoon. Dat kwam je heel vaak tegen. Het woordje losprijs, luteron in het Grieks, is eigenlijk een vaststaande uitdrukking die gebruikt werd voor het vrijkopen van een slaaf of het vrijkopen van een gevangene. Dat was een standaard uitdrukking voor het afbetalen en het aflossen van de schuld die iemand had als hij zich als slaaf had moeten verkopen, stond in ieder geval minimaal voor de economische waarde die een slaaf had. Nou, let op, Jezus zegt dus van zichzelf dat hij gekomen is om losgeld te betalen, ja, om zelf dat losgeld te zijn. Het losgeld voor de totale gebondenheid en slavernij waar wij mensen na de zondeval in zijn terechtgekomen. Ja, want zo is het wel, een gemeente. We zijn wel in totale slavernij terechtgekomen na de zondeval. En de losprijs om een wereld gevallen in schuld en zonde vrij te kopen, dat is een gigantisch bedrag. En Jezus zegt, hij biedt dat aan, hij zegt, ik betaal het losgeld dat u en jij en ik onmogelijk zouden kunnen betalen. Al zouden we tot in de eeuwen der eeuwen leven, we kunnen het nooit betalen wat wij God met de actie van onze zonde in Adam, maar ook daarna hebben aangedaan. En Jezus betaalt in één keer met zijn dood aan het kruis. Maar ja, zeg je misschien, u hoeft dat niet zo met stemverheffing te zeggen, want dat weten we wel in de kerk. En Jezus betaalt met zijn dood voor onze zonde aan het kruis. Ja, dat is het evangelie, dat wordt ons thuis en op de clubs en op de verenigingen en met de paplepel ingegoten. Ja, Jezus heeft betaald. Daar mag je, daar moet je op vertrouwen. wil je gered zijn en vrij zijn en verzoend met de Vader in de hemel kunnen leven. Maar ondertussen zijn er heel wat moderne mensen, nou ja, vroeger waren ze er ook wel, maar het neemt gewoon toe, die dit evangelie van het kruis en van dat bloed en zo echt niet pikken. Mensen die zeggen, en het kan zomaar een gedachte bij onszelf ook zijn in gemeente, want we zijn soms moderner dan we denken van binnen. Mensen die zeggen, ja, maar wat is dat nou toch eigenlijk voor een vreselijk bloeddorstige God als je erover nadenkt. Die zo'n offer eist, notabene het offer van zijn eigen lieve zoon nog wel. Wie doet dat nou? Dat kan God, als hij dan al bestaat, toch niet maken. Trouwens zijn dat geen oerouderwetse primitieve gedachten. Dat de Godheid pas tevreden zou zijn nadat er een offer is gebracht. Is de God van de Bijbel dan de zoveelste bloeddorstige Godheid? Ja, in die oude godenverhalen, Griekse en Romeinse godenverhalen en zo, ja, daar kom je dat wel tegen. In de Ilias van Homerus bijvoorbeeld kreeg Agamemnon de wind pas mee, hè, toen hij naar Troje aan het zeilen was, nadat hij zijn dochter had geofferd aan de goden. En zo'n verhaal is natuurlijk met een x-aantal andere verhalen te vermenigvuldigen. Het lijkt in de Bijbel ook wel zo'n soort verhaal. De een of andere prikkelbare God die bloedige offers eist voor de vrijlating van notabene onschuldige slaven en gevangenen. Dan zeg je, maar wat doen ze daar in Zwijndrecht? Laten ze een dominee zulke dingen zeggen. Wat zegt u daar allemaal? Zo is het toch zeker niet? Ik hoop dat u een beetje schrikt. Maar hoe zit het dan wel? Want misschien heb je daar toch hier van binnen een vraag bij. Want als de God van de Bijbel nou echt zo'n liefdevolle God is als hij zegt dat hij is, waarom doet hij dan zo moeilijk? Heb je dat nooit gedacht? Waarom doet God nou zo moeilijk? Waarom schudt God niet gewoon zonder dat verschrikkelijke kruis en zonder dat akelige bloed, waarom schudt hij niet gewoon zo zijn vergevende genade uit zijn mouw? Waarom moest Jezus nu tot in de dood toe lijden? Waarom moet hij zelf het losgeld zijn? En dat zijn toch megavragen, gemeente, die vragen om een antwoord. Moest Jezus dan misschien lijden en sterven, ondanks Gods liefde? Stond God er ook bij te kijken, machteloos? Nee, belijden wij, en dat is het woord van onze God. Nee, Jezus moest lijden en sterven, juist omdat God liefde is. Juist omdat God echte liefde, onvoorwaardelijke liefde is, daarom die plaatsvervangende opoffering. Nou, daar zou je heel wat voorbeelden van kunnen geven, van die plaatsvervangende opoffering. Maar laat ik het voorbeeld nemen van ouders met kinderen. Je bent gezegend met kinderen. Het is soms heel moeilijk als je ze niet kunt krijgen. Dat is ook een groot verdriet. Maar stel je hebt kinderen en je wilt het als ouders goed doen. Wil je toch als ouders? Ja, als je kinderen klein zijn. We hebben net ook weer een baby gekregen in de gemeente bij ons. Vrijdag geboren. Als kinderen zo klein zijn, dan zijn ze natuurlijk heel erg kwetsbaar en heel erg hulpbehoevend. Een baby kan zomaar niet op eigen benen staan. Ze zijn zo afhankelijk en kinderen ontgroeien die afhankelijkheid niet vanzelf. Er is eigenlijk maar één manier. Dat je als ouders, als het een beetje mee zit, zo'n slordige 20 jaar je eigen onafhankelijkheid opgeeft. Om je kinderen te leren onafhankelijk te worden. Toch? Best een offer als je erover nadenkt. Het begint al met dat je ze jong leert, dat je, zoals ze heel klein zijn, dat je ze al gaat voorlezen en nog eens voorleven. En dat je naar je kinderen luistert terwijl ze proberen om zinnetjes te maken. We zeggen wel eens, ja, maar kinderen moeten naar hun ouders luisteren. Nou, dat is ook waar. Maar ouders moeten ook naar hun kinderen leren luisteren. Dat begint al heel vroeg. Dan denk je, wat zegt hij nou? Wat zegt ze nou? En dan volgt het hele ritueel, hè? Aankleden en in bad doen en eten geven. En tenslotte je kinderen leren om die dingen zelf te doen. Dat ze zichzelf kunnen aankleden en zichzelf in bad kunnen doen en noem maar op. En daarbij ook nog eens een keer, enorm belangrijk dat je kinderen bevestigt. Psychologen hebben dat wel uitgezocht. Ze zeggen, het is ongeveer, je moet ongeveer je kinderen 5 keer zoveel bevestiging geven als dat je kritische tonen laat horen. 5 keer zoveel bevestiging. Zo denk ik bij mezelf alsof dat nou wel helemaal goed gegaan is in de opvoeding. Nou, mijn kinderen zitten er nu even niet bij. Als je erover nadenkt, betekent dat dat je als ouders veel van je vrijheid en een groot deel van je tijd opoffert. Ik noem het maar even zo. Ja, jammer genoeg zijn er altijd ouders die dat niet willen. En die zich niet echt opofferend inzetten voor hun kinderen. En dat kan een ramp betekenen. Ik zeg niet dat het altijd daardoor komt, maar het kan een ramp betekenen. Dat de kinderen wel lichamelijk opgroeien, maar emotioneel niet groeien. Dat er daardoor kinderen blijven. Hulpbehoevend, kwetsbaar, afhankelijk, met alle psychologische gevolgen van dien. Je zou het eigenlijk zo kunnen bekijken. Of ouders brengen het offer. Of de kinderen moeten het offer brengen. Of je leidt als ouders tijdelijk, op een reddende, op een zorgende manier. Of je kinderen kunnen tragisch komen te lijden op een overbodige en afbrekende manier. Maar er moet een offer gebracht worden. Of laat ik het nog wat dichterbij brengen. Loop eens even je leven langs, de lijn van je levensverhaal. En denk eens even terug aan die momenten waarop je vader of moeder of een leraar of een mentor of misschien wel de dominee, vriend of echtgenoot, echt iets voor je gedaan hebben wat het verschil maakt. Zat daar voor hen dan geen offer aan vast? Als die ander zo jou hielp in je leven, zat er voor die ander niet een offer aan vast? Een tijdoffer, misschien een financieel offer? En denk nou eens aan God, gemeente. Onze grote en goede tieren, God en Vader, die zo oneindig veel liefdevoller is dan ook maar iemand van ons, dan zelfs de beste ouder onder ons. Als God naar deze wereld komt om het grootste kwaad, om de zonde, de grootste zonde aan te pakken, zal daar dan geen offer aan vastzitten? En ergens voelen we allemaal wel aan dat je niet kunt doen alsof het kwaad niet bestaat. Alsof je het zomaar weg kunt wuiven en door de vingers kunt zien en kunt zeggen, zand erover. God, de volkomen eerlijke, rechtvaardige rechter, kan het kwaad niet aan de kant schuiven, achterloos. De schuld van het kwaad, de schuld van onze zonde moet betaald worden. Er moet een offer worden gebracht. En dan komt het, hè. Daar had ik die lange inleiding voor nodig. God is in Jezus zo ongelooflijk en oneindig liefdevol, dat hij zelf in Jezus vrijwillig wilde sterven als losgeld. Om zo het offer te brengen. En dat is het meest radicale verschil tussen de ene ware God van de Bijbel en al die primitieve wraakgoden van vroeger en nu. Oké, de mensen die in de ban zitten en zaten van primitieve wraakgoden, hebben vaak besef van schuld. En zulke mensen begrijpen ook wel iets van schuld en boete. Maar ze hebben er geen idee van dat God zelf zou neerdalen, nog wel in zijn eigen zoon, om zo te betalen. De God van de Bijbel wil geen bloed zien, maar hij geeft het bloed van zijn eigen kind. Nee, makkelijk kon het niet gaan, gemeente. En bij de schepping ging het in zekere zin makkelijk, vanuit de almacht van God gedacht. God hoefde maar te spreken en het was er. Hij zei licht en er was licht en er kwamen, en laten de zon en de maan en de sterren schijnen en laten ze komen en ze kwamen. Maar het kwaad. De zonde na de zondeval, het is zo ingrijpend. De zonde van ons mensen, dat is zo'n verschrikkelijke scheur door Gods meesterwerk heen. Dat gaat niet gemakkelijk. Zelfs niet bij God, die niet zomaar kan zeggen, laat er vergeving zijn. Maar daarvoor zijn kind moest laten bloeden. En God schiep onze wereld in een moment. En dat was een prachtig scheppingsproces. God herschiep de wereld aan het kruis. En dat was een vreselijk proces. Maar onthoud het, liefde, waardoor dingen echt veranderen en waardoor dingen en mensen echt bevrijd en verlost worden, heeft te maken met plaatsvervangende opoffering. Het offer, gemeente, dat is het goede nieuws, hè? Dat is het fantastische nieuws. Het offer is gebracht. Het is volbracht. En Jezus zegt, ik ben gekomen. Ik wist wat mij te wachten stond. Ik wist wat er met hen ging gebeuren. Ik wist voor wie ik het deed. Voor mensen die zich van mij afkeren en die niet eens op mij zitten te wachten. En toch ben ik gekomen. Zo vrijwillig. En tegelijkertijd, wat is het een nederig offer? Als we even nog tenslotte kijken naar de context, de omgeving van ons tekstgedeelte, de directe aanleiding zelfs van Marcus 10, vers 45, dan heb je daar Jacobus en Johannes, best imposante discipelen. Ze konden soms ook best heel vurig zijn, zonen van de donder werden ze wel genoemd. Ja, Johannes toch ook weer de apostel van de liefde, maar hier, hoe zit het hier met hen? En dan komen ze naar Jezus en dan zeggen ze, meester, wij wilden wel dat u ons deed wat wij u zullen vragen. Nou, dat is wel een bepaalde manier van bidden. Hè? O Heer, ik heb een nederig verzoek. Maar ik wil wel dat u precies doet wat ik vraag. Het lijkt een beetje op kinderen die iets vragen en als je dan nee zegt, dan denken ze dat ze geen antwoord hebben gekregen. O Heer, u moet wel doen wat wij vragen. Nou, je zou verwachten dat de Heer Jezus daar niet op ingaat. Hè? Dat hij denkt, ja, weer datzelfde thema van die zelfverheffing en van zichzelf zo belangrijk vinden. En dat Jezus zegt, dat hij dat in maar niks zegt. Maar dat doet Jezus niet. Jezus reageert niet eens boos of geprikkeld. Hij vraagt, hij zegt, wat willen jullie dan? En daar hebben ze al over nagedacht. En ze zeggen, nou, we willen graag als u in uw heerlijkheid komt. Ze denken dat is zometeen in Jeruzalem. Dan gooit hij de Romeinen eruit. En dan worden alle politieke verhoudingen worden vernieuwd. En dan zullen wij daar even als ministers zitten. En dan willen we wel in die heerlijkheid, willen we heel graag zitten, Heer Jezus, aan uw linker en uw rechterhand. En Jezus zegt, jullie weten niet wat je vraagt. Even aanknopend bij die heerlijkheid. Bij die glorie. Waar laat Jezus de glorie van God, van Gods gerechtigheid en zijn heiligheid het duidelijk zien? Aan het kruis. En aan het kruis hangen twee misdadigers, één aan de linkerzijde en één aan de rechterzijde. Willen jullie daar dan hangen, Johannes en Jacobus? Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? En als Jezus dat zo zegt, de beker, dan bedoelt hij Gods rechtvaardige oordeel over de zonde van ons mensen en van het kwaad. Als hij zegt, kunnen jullie gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt zal worden, dan bedoelt Jezus, kunnen jullie die overweldigende ervaring van lijden aan, waarmee ik te maken zal krijgen? Jullie weten niet wat je vraagt. En Jezus zegt, ik betaal het losgeld. Ik ga die beker plaatsvervangend drinken. Ik zal plaatsvervangend die vreselijke vuurdoop ondergaan. Ik zal het rechtvaardige oordeel over al het menselijk kwaad op mij nemen. Ik draag Gods vreselijke boosheid over de zonde van de wereld weg. Echt, Johannes en Jacobus, jullie weten niet wat jullie vragen. En dan zeggen ze nog, dat kunnen wij. Yes, we can. Nou, dat maakt de andere discipelen ook wakker. Hè? Ze worden woedend. En ze zeggen, hoe durven jullie zoiets te vragen? Ja, ze hebben het allemaal gedacht, hè. Maar ze durfden het net niet te vragen. En laat ook wij maar niet neerkijken op de discipelen hier. Want diezelfde trots en hoogmoed huist er ook in ons natuurlijk hart. In onze oude identiteit, hè, waar we, hadden we het vorige keer ook over, waar we radicaal afscheid van moeten nemen. Want die oude identiteit, die oude mens is van dat denken, van dat trotse denken doortrokken. Nou, zeg je misschien, maar zo zijn wij niet, dominee. Goed, hoe willen wij, hoe wil u, jij, ik, hoe willen we invloed uitoefenen? Ja, zeggen we, zijn christenen natuurlijk niet door macht te gebruiken. Als christenen willen we invloed uitoefenen door. Nou moet u echt met het antwoord komen hoor, want anders moeten we helemaal opnieuw beginnen. Door liefde. Maar, heel subtiel, kun je met liefde toch ook nog jezelf dienen. Psychologen die zeggen bijvoorbeeld, je wordt gelukkiger als je niet zo egocentrisch leeft. Als je eens wat voor een ander over hebt. Onzelfzuchtig leven is een weg naar geluk. He, dus geef wat meer om die ander. Dan krijg je een goed gevoel door. En dan verbetert ook de kwaliteit van je leven. Maar ja, als je daarover nadenkt, over zo'n advies, dan denk je, maar dan doe ik het toch weer voor mezelf. Hoe word je nou van jezelf verlost? Dat is maar één manier. Dat is naar Jezus kijken. En dan bedoel ik, zo naar hem kijken dat je aan hem toevertrouwt. Dat je helemaal aan hem overgeeft. Want hoe reageerde Jezus zelfs op zijn vijanden? Kijk nou eens. Hoe reageerde Jezus op zijn vijanden? Hij stierf en bad voor zijn vijanden. En als Christus nou je leven is, dan verandert dat toch fundamenteel je relatie zelfs met je vijanden. Als Jezus nou daadwerkelijk het plaatsvervangende offer is voor de zonde van de wereld. En als hij werkelijk op Golgotha betaald heeft voor al onze zonden. Als hij aan onze onzekere, bange, kleine harten heeft bewezen dat wij hem echt aan het hart gaan. Dat wij voor hem alles waard zijn. Als je dat gelooft, dan heb je in Jezus alles wat je nodig hebt. Alles. Weet je, en dan hoef je geen goede dingen meer te doen om bij God in een goed blaadje te komen. Of om jezelf beter te voelen. Nee, als je het kruis echt begrijpt, zo is het toch, dan spring je de wereld in vol blijdschap, vol vreugde en met een nederig hart. En je moet de mensen niet meer helpen, maar je wilt ze helpen, omdat je zo graag wil lijken op Jezus die alles voor jou heeft gedaan. Wie heeft er wel eens gehoord van graaf Nicolaas von Zinzendorf? Ja, er is ook een plaatsgenoot, die heeft er een heel boek over geschreven. Hè? Valenton, geloof ik, heet hij. Nou, u mag ook daarover komen vertellen, maar laat ik het kort houden aan het eind van de preek. Het was een Duitser, hè, von Zinzendorf, van adel, steenrijk, hè, multimiljonair, had allerlei voorrechten. Hij leefde alweer een tijdje terug, van 1700 tot 1760. Hij heeft de Moravische Broederschap gesticht. In Zeist heb je er nog een slot van. Maar waar het me even om gaat, von Zinzendorf gebruikte zijn enorme rijkdom zo dat hij er op het laatst van zijn leven bijna niets meer van bezat. Alles weggegeven aan mensen in nood. En dat deed in naam van Jezus. En dan denk je, die man moet beschokken geweest zijn. Waarom doe je nou zoiets? Nou, het begon zo. Als jongen van 19 jaar, jongelui, moest hij hoofdsteden van Europa bezoeken om zijn opleiding af te ronden. Blijkbaar was het toen al een soort van Europese stage. En op die reis kwam hij in Düsseldorf aan en daar bekeek hij de kunstgalerie. En er was een schilderij van een Italiaan, Domenico Feti, dat mag je vergeten. Dat schilderij had de titel Ecce Homo. Dat betekent, zie de mens. Onder aan dat schilderij had de schilder een inscriptie gezet. En daar stond dat Jezus zegt, en dan hangt Jezus daar op dat schilderij met een doornenkroon op zijn hoofd, aan het kruis, dit alles heb ik voor u gedaan. Wat hebt u voor mij gedaan? En ineens zag die jongen van Zinzendorf niets. Eigenlijk niets. En hij brak. En hij geloofde op dat moment, hè, dat Jezus dat voor hem gedaan had. En er kwam zo'n diep verlangen in zijn hart. Om Jezus terug te betalen. Nee, om die liefde van Jezus toe te laten, zodat hij van daaruit ging weggeven. Niet als een soort van tegenprestatie. Want juist die van Zinzendorf, die had het heel diep begrepen, heel intens begrepen, dat hij Jezus nodig had, ook om heilig te leven. Dat hij niet los van Jezus zijn bezittingen kon weggeven. Maar dat hij dat alleen maar kon doen door de geest van Jezus. Maar hij liet die geest van Jezus tot diep in zijn hart toe. Nou, dat is nou van Zienzendorf. Hij was niet eens christelijk gereformeerd. Maar ga maar in zijn spoor. Dat wil zeggen, ga in het spoor van onze verlosser. En je zult een leven krijgen. Nee, ik kan niet zeggen dat het zonder moeite is of zonder inspanningen of zonder zorgen. Maar je zult een leven krijgen waarbij het niet meer draait om jezelf. Zelf niet als goedgeefse mens en goedlachse mens. Maar waarin het draait om Jezus Christus. Om hem die gezegd heeft. Die juist had kunnen zeggen, ze moeten mij dienen. En juist hij zei het niet. Hij zei, ik ben gekomen om gediend te worden. Om te dienen. En om mijn leven te geven. Als losprijs voor velen. Ja, zeg je, voor velen, is dat dan wel voor mij? Je moest dus weten hoe Jezus uitnodigt. Misschien mag ik dat nog even vertellen, want ik ben er nog steeds een beetje ondersteboven van. Ik heb twee kleindochters, één van 4 maanden, één van 2, ruim 2. En die van 2, die heeft al echt zo'n meisje, een zelfbewustheid. Hè, van de, nou, ze was bij ons wezen eten met papa en mama. En ze moesten weer naar Arnhem na het eten. En ze zei, opa, nog een dikke knuffel. Nou ja, dat is, ja, je weet niet wat je dan meemaakt, hè, als een kleinkind dat zegt. En toen zei ze iets. En toen dacht ik, oh, wat lijkt dat veel op de uitnodiging van Jezus. Weet je wat ze zei? Ze zei, opa, ga je mee? Ze wou ook zeggen, je mag in mijn wereldje komen. Opa, ga je mee? Op een dag zal Jezus dat zeggen. Tegen de mensen die hem lief hebben gekregen en mogen volgen. Hé, ga je mee? Hij zegt het vanmiddag al. Kom. Ga je mee met mij? Wil je in mijn wereld komen? In mijn rijk? Amen. de ouderling van dienst die meldde zich net even. Weet u waarom? Dat is toch ook wel leiding, hè? Dat je naar dat voorbeeld van graaf van Zinzendorf eerst mag horen. Voordat u ook uw gaven mag geven. En nou, dat bedoel ik eigenlijk heel serieus. Laten we met een hart vol liefde ook geven wat we kunnen missen. En God wil ons hart daarbij best oprekken, zodat we ook weer wat meer kunnen missen. Als de organist misschien nog even iets wil spelen, ja, dat is nog een hele vraag natuurlijk, maar misschien wel in de lijn van het lied dat we zongen. Laten we dan nu de collecte houden en dan wil ik daarna danken. Zo samen danken, we zingen dan aansluitend uit Psalm 17, vers 2 en 3, nieuw bereind. Wil ons gelopen leiden in gemeenschap met de kerk voor alle tijden en plaatsen. En tenslotte zingen we gezang 182 van het liedboek, de versen 1, 4 en 6. Zo samen danken en bidden. Heer onze God, we mogen u ook hartelijk danken voor de liefde waarmee we ook een dankoffer mochten brengen. Zo zien we dat misschien niet altijd. En er kan een heel gewoontegebaar zitten in het geven als de collectezak langskomt. Maar we bidden u dat wij mogen geven met een hart vol van uw liefde. Dat is toch wat u wilt doen, Heilige Geest van God. Uw liefde, de liefde van God uitstorten in onze harten. Zodat we met het geld dat we mogen geven ook onszelf geven. Heer onze God, wij bidden u dat uw genade in Jezus Christus onze Heer ons in beweging zal brengen en ons in beweging zal houden. We danken u voor heel veel goede doelen die we ook mogen ondersteunen met onze gaven. Zegent u dat. We bidden ook voor ons land en volk. Ook met het oog op de regering die nog gevormd moet worden. Heere, wilt u ook wijsheid geven. Ja, ook bij mensen die misschien niet eens zo u kennen en met u leven. Toch iets van opofferingsgezindheid geven om zo het land te dienen. En niet zichzelf. Het is een wonder waar dat gebeurt. En het is helemaal een wonder als dat ook echt in uw naam gebeurt. En in het besef dat het uw liefde is die ons tot dienende mensen maakt. Op allerlei plekken, ook in de samenleving. Maar wat hebben we dat nodig? We bidden voor onze koning en koningin en hun gezin. We danken u ook voor hen. Heere, geef dat zij ook in het leven dat zij mogen leiden. Waarin ze ook zeker willen dienen. Uw vrede mogen ervaren en dat ook vanuit uw vrede mogen doen. Ik wil ook bidden, Heere, voor de wereld waarin we leven. De spanningen nemen alleen maar toe. De wereld is echt oud geworden. Ach, we kunnen wel zeggen, we zijn aan een nieuwe toe. Maar Heere, u weet het. We zeggen het toch, Heere God, we zijn aan een nieuwe wereld toe. Waarop uw gerechtigheid alom zal wonen. Waarop geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. En waarop alle u zullen kennen, van groot tot klein. Kennen in de zin van liefhebben. En uw werkelijke onderdanen zullen zijn. Met toewijding, met een volkomen toewijding. En hier is het allemaal nog zo gebroken. Zelfs in het hart en leven van uw verloste mensenschaar. Heere, zegent u ook uw volk Israël. Wat hebben ze uw zegen nodig. Dat ze niet in eigen kracht zich staande zullen houden. Maar het ook mogen weten. Niet de kracht van wapenen. Maar de kracht van Gods genade. De kracht van Yeshua. Die gekomen is. Kwam. Niet om gediend te worden. Maar om te dienen. Heere, zegent u ons zo. Zegent u ook voorganger dominee Vogel. De kerkelijk werker die benoemd is, wat we hem ook voorbereiden. Broeder Richard van der Linden, Heere, geef hem ook alles wat nodig is. We willen u bidden, Heere, of u ook met de gemeente verder wil gaan. En of er in de kern van de gemeente een diep verlangen mag leven om bruidsgemeente te zijn. Dat we met olie in de lampen, met de Heilige Geest in ons hart, Jezus mogen verwachten. Dat bidden we in uw naam, die wonderbaar is. Amen. bijzonder dat we deze Vader, Zoon en Geest mogen belijden met de woorden van de 12 artikelen. Ook in relatie, in gemeenschap en met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij is al geboren, maar hij kwam, hè? Bewust. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en nu zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven met Jezus. Amen. Zo zingend en lovend heen in die geweldige vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.